Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Sven.
Goedemorgen Michiel.
Dan zitten we weer voor een nieuwe aflevering van De Zachte Steen.
Ja.
En je hebt het denk ik wel recent gezien. Hè? Ik heb een podcast mogen opnemen bij Scherpschutters. En dat was super tof om te doen. Het is een soort zachte steen, maar dan een hele lange versie ervan. En daar krijg ik best wel veel reacties op. Scherpschutters is een mooi podium, hè? Veel bereik. En ik krijg daar veel reacties op. Veel reacties van herkenning met name. En er waren een aantal reacties die gingen over het item wat ik in die podcast behandelde. En dat ging over de schuldvraag. De schuldvraag rondom mentale problemen. En ik moet zeggen, toen het daarover ging, ik ga het uitleggen wat ik toen vertelde, maar toen het daarover ging, kreeg ik ook een soort, een kippenvel moment, of noem je dat, een soort van brok in mijn keel, omdat ik dacht van, maar hier, dit is een belangrijk onderwerp, en dat blijkt ook, want ik krijg er dus veel reacties op, en ik hou het graag even tegen jou aan. Want wat is nou, wat heb ik daar behandeld in die podcast, namelijk dat ik merk dat er heel veel moeite is als militairen of politiemensen, als die zeg maar mentaal in de problemen komen en om hulp vragen, en dat er dan in ieder geval een sfeer gecreëerd wordt, dat er gekeken wordt naar, maar wie heeft hier nou schuld aan? Is hier nou de werkgever verantwoordelijk voor? Of ben je hier misschien zelf verantwoordelijk voor? En dat heeft natuurlijk te maken met gekoppeld wordt aan een stuk financiering. Hè? Want als het nou je eigen schuld is dat je in een mentale probleem bent gekomen, waarom moeten wij dat dan betalen? Dat is een beetje de sfeer die er is. En ik vroeg me af of jij daar bekend mee bent, of dat klopt, hè? Dat er echt naar die schuld gekeken wordt. En ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Want de reactie die ik kreeg van een aantal veteranen was van dat ze datzelfde hebben ervaren. Dat ze dus eindelijk aan die bel trokken. Maar dat ze het gevoel kregen van ik voel me onveilig, want er wordt gezocht naar een hulpvraag. De schuldvraag. En dat maakte dat zij dus heel veel moeite hadden om het systeem te vertrouwen, om zich open te stellen, om echt alles op tafel te leggen. Waardoor eigenlijk onder andere de hulp die ze dan wel of niet gingen krijgen, ook dan begin je eigenlijk al met een achterstand, laat ik het maar zo zeggen. Maar ik ben benieuwd of jij bekend bent met dat fenomeen van de schuldvraag.
Nou, voordat ik daarop inga, Michiel, allereerst wil ik je complimenteren met die mooie podcast. Ik heb hem met heel veel plezier en aandacht beluisterd. En het leek inderdaad wel een lange versie van De Zachte Steen. leuk om te horen. Antwoord op jouw vraag. Ik heb daar ook ervaring mee. Zelfs een actuele ervaring nu. Maar ik zou de schuldvraag zou ik anders formuleren. Ik denk dat dat meer werkgerelateerde aansprakelijkheid is. Mm-hmm. Ja, dat is aan de hand. Wanneer je je meldt met mentale klachten, lees PTSS, gaat de werkgever op zoek naar de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf. En of dat die klachten werkgerelateerd zijn, of dat ze voortkomen uit het werk. Dan word je onderzocht en dat heeft te maken met financiële dingen, zoals een mogelijk invaliditeitspensioen of uitkering. Precieze daarvan ken ik niet. Maar die aansprakelijkheid heeft daarmee te maken. Enerzijds vind ik het belangrijk dat een werkgever dat doet, hè, goed onderzoek doet. Want daar kunnen ze van leren. Hè? Op het moment dat blijkt dat het inderdaad werkgerelateerd is, kun je als werkgever kijken, hoe zou ik dat in het vervolg kunnen voorkomen, eventueel. Aan de andere kant herken ik ook al wat jij zegt, dat mensen zich niet veilig voelen bij zo'n onderzoek. En dus niet het achterste van hun tong durven laten zien, omdat ze bang zijn voor de mogelijke repercussies en consequenties die dat voor hen zowel financieel als qua werk kan hebben. Ik vind dit wel een lastig onderwerp, want enerzijds moet je je als werknemer, als je dan aan de bel trekt, veilig genoeg voelen in een omgeving waarin je je klachten bespreekbaar kunt maken en daarmee aan de slag kunt gaan. En van de andere kant moet daar geen rem op zitten. Een soort van voorbehoud of een terughoudendheid om je op tijd met klachten te melden. Uit angst voor het verliezen van je baan of uit angst voor mogelijke financiële consequenties die daarmee samen kunnen hangen.
Ja.
Ja, dat is wel een realiteit.
Ja, het is echt een, ik vind het wel echt een bijzonder fenomeen. Kijk, je weet natuurlijk, mijn stokpaardje is dat ik vaak teruggrijp naar ervaringen in de jeugd. Hè, dat daar al zoveel van je eigen programmering ligt en van je vorming ligt. En dat als je echt diep gaat graven naar bij mentale problemen, kom je bij heel veel problemen kom je ook wel uit op het soort programmering wat je in je jeugd ervaren hebt. En dus kom je vast te lopen, ook al heb je alle heftige shit meegemaakt op je werk. Dan zie je dat het vaak natuurlijk te maken heeft met jouw reactie op die heftige ervaringen. En dat die reactie vindt zijn oorsprong in die programmering in de jeugd. Dus wil je, maar dat is hoe ik het zie, even heel platgeslagen en simpel uitgelegd. Wil je echt de heling hebben op mentale problemen, moet je ook gaan kijken naar wat was de context in de jeugd. En dat is natuurlijk een fase voordat je het uniform instapt. Dus als iemand zich toch wat onveilig voelt om alle kaarten op tafel te leggen uit angst om inderdaad die invaliditeitspensioen te missen of zelf kosten moeten dragen voor het hulptraject of whatever, of ontslagen te worden, als dat de angst is, dan is het natuurlijk ook schroom om juist naar die jeugd toe te gaan. Terwijl volgens mij ligt daar nou juist heel veel informatie over. Waarom is iemand uiteindelijk ergens in het leven vastgelopen? Dus dat is echt, wordt dan een kip-ei verhaal. Wat niemand volgens mij gaat dienen.
Nee, dit is dan één scenario. Maar nu wil ik een ander scenario aan je voorleggen. Stel je voor, je bent mentaal kerngezond. Je gaat werken bij de politie of defensie, brandweer, in de zorg. Dat doe je een aantal jaren met heel veel plezier. Je maakt geen traumatische dingen mee in het werk. Alles gaat crescendo. En op een gegeven moment ga jij met jouw gezin op vakantie. En jullie gezin raakt betrokken bij een enorm ernstig auto-ongeluk waar doden bij vallen. En je verliest een van je kinderen. Even een fictief voorbeeld. Dat grijpt je zo verschrikkelijk aan dat je daar getraumatiseerd door raakt. Dat is niet werkgerelateerd. Je loopt daar lang mee rond. Je probeert dat samen met je vrouw te verwerken en met de andere kinderen. Maar je merkt dat je steeds daarin vast blijft lopen totdat het niet meer gaat. En je merkt, je gaat naar je bedrijfsarts toe van help me. Het gaat niet goed. Hè? Dit gaat ook ten koste van mijn werk. Het gaat ten koste van mijn gezin. En dan kom je in zo'n molen. En dan blijkt er in het verleden niks te zitten. Maar je kunt niet meer functioneren op je werk. En is dan de werkgever aansprakelijk?
Nee, en dat is een hele heel terecht scenario wat je schetst. Maar wat is dan, zeg maar, wat is dan het gevolg? Hè? Dus als blijkt van dit heeft met dus in de privé-tijd van deze persoon gebeurd. De politie gelooft dat je schetste, is niet aansprakelijk. Maar wie is dan, wat gaat er dan, weet je wel? Wat is dan het scenario?
Nou, dan laten we deze casus verder doornemen. Dan blijkt dat je niet meer inzetbaar bent. Je slaapt slecht. Je bent oververmoeid. Je kunt het werk niet meer aan. De werkdruk wordt daardoor ook te veel en te groot. De problemen stapelen zich op. En uiteindelijk concludeert de werkgever, joh, het is denk ik in zo'n stadium op dit moment dat je niet meer inzetbaar bent voor ons. En we gaan een ontslagprocedure opstarten. Je wordt ongeschikt verklaard. Nou, ik denk dat dat wel een scenario is wat in de praktijk voor zou kunnen komen.
Ja, ja.
Maar hoe kijk jij dan daarnaar?
Nee, nou ja, wat ik het gevoel wat ik ervan krijg is dat zeg maar dat dit scenario, wat een reëel scenario is volgens mij, dat is dat maakt denk ik de werkgever angstig, waardoor je best wel denk ik kans hebt dat als iemand dus een hulpvraag stelt, dat meteen vanuit een soort van die angst soort gereageerd wordt. Van oh jee. En dat heeft misschien te maken dat er ook militairen zijn geweest of politiemensen zijn geweest die ook een soort van misbruik van dat systeem hebben gemaakt. Hè? Dus dan dat je dan ervaringen uit het verleden maakt dat je voorzichtiger wordt in het heden. En waardoor je dus die schuldvraag al heel snel gaat stellen. Zo van, ja, wacht even. Ben jij verantwoordelijk of zijn wij verantwoordelijk? Ja. Waardoor je al heel, denk ik, al heel snel iemand triggert in van, oh, wat gebeurt hier? Ik moet op mijn hoede zijn. Ik ga mijn mond houden. Dus ik snap het speelveld. Maar ik denk, wat de reacties die ik terugkrijg, is wel zo van, ja, maar die kaart van de schuldvraag wordt eigenlijk al heel snel gesteld. Waardoor iemand al heel snel ook op slot gaat. En dan blijkt misschien wel van, oké, nee, het is wel werkgerelateerd, want hij heeft ook veel meegemaakt. En oké, en dan is eigenlijk de schade al toegebracht. Dan is dat onveiligheidsgevoel is er al, dat is één. En daarnaast, hoe moet ik het nou zeggen? Ik vind het zo lastig, want ik ben echt de overtuiging toegedaan dat heel veel mentale problemen zijn oorsprong juist kennen in die jeugd. En als je natuurlijk bij een hoogrisico-organisatie gaat werken, dan word je geworven, je wordt geselecteerd, je wordt opgeleid en je wordt getraind. En je bent zo lang met iemand bezig, hè? Je hebt iemand zo lang aan de hand. Dat zei ik ook bij de Scherpsters podcast. Dus je hebt zoveel kansen om iemand ook goed, zeg maar, goed te leren kennen. En te testen en te helpen. En dan vind ik het wel ja, een soort van bizar dat als je dan in de problemen komt, dat dan die schuldvraagkaart zo snel op tafel komt. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Wat heb je zelf dan niet gezien hè, als organisatie? Dus daar zit hem ook wel een soort van moeite. Ik denk het gevoel van degene die mij terugkoppelden naar aanleiding van de podcast, ging nog een laagje dieper. En dat was, dat raakt mij zelf ook, dat ze het gevoel hebben van ja, nou zijn wij als veteraan, hebben wij ons best gedaan voor het land en we hebben ons ingezet. En ik heb heel veel gegeven en nou heb ik hulp nodig en dan is het nog maar de vraag of ik het krijg. En dan voelt het alsof je een soort van, of het vertrouwen zeg maar in het systeem ook ondermijnd wordt met zo'n schuldvraag. Eigenlijk mag het zo zijn van ik zet me in voor jullie, voor het systeem. Maar dan mag ik ook verwachten dat jullie je voor mij inzetten als ik hulp nodig heb. En dan snap ik wel dat je denkt van ja, maar wacht even, is het dan wel werkgerelateerd of privé gerelateerd? Maar als je die kaart heel snel trekt, dan doet dat denk ik wat met het vertrouwen in de organisatie bij heel veel professionals. Zo van ja, wacht even, wat voor contract is dit dan? Weet je wel? Dus ik moet me inzetten voor jullie. Maar als ik hulp nodig heb, wat kan ik dan van jullie verwachten?
Maar,
snap je, dat gevoel leeft er.
Ja, maar ik betwijfel of dat gevoel gebaseerd is op feiten. Want op het moment dat jij actief dienend of postactief bent, kun je bij de verschillende loketten aankloppen en dan ga je gewoon in een hulpverleningstraject. En wordt die vraag, denk ik, pas achteraf gesteld om te kijken of dat er sprake is van werkgerelateerde aansprakelijkheid, om het zo maar eens te zeggen. Maar dat heeft een financiële kant. Maar dat heeft niet zodanig effect op de hulpverlening aan zich. Even concreet, als jij je meldt met psychische klachten bij de militair arts, die je doorverwijst naar de MGGZ. Daar krijg je je intake, dan blijkt dat er een diagnosestelling en een behandelplan gemaakt kan worden. Dan is er van een, zoals jij dat noemt, een schuldvraag, geen sprake. Jouw psychische klachten worden behandeld. En op het moment dat die psychische klachten de overhand blijven houden en dat je niet meer kunt blijven functioneren en dat je daardoor afscheid moet nemen van in dit geval defensie, ik denk dat dan pas die schuldvraag aan de orde komt. Om te kijken hoe dan verder.
Ja, nee, de ervaringen die ik terugkrijg van mensen is dat ze dat anders hebben gezien. Ik kom nou zo'n voorbeeld in me op van een politieman met PTSS die moest gaan aantonen al helemaal aan het begin van het traject dat hij daadwerkelijk bij de incidenten bij betrokken was waar hij van zei dat hij daar zoveel last van had. Dus hij moest vanuit zijn historie moest hij gaan aantonen, ja hoor, ik was inderdaad toen bij dat en dat incident. Ja, bij hem deed het ook op die knop drukken van ja, maar je vertrouw je me dan niet, weet je wel. En,
maar bij wie moest hij dat doen dan?
Bij degene die gaat over, krijg je de hulp. Ja, ik weet niet bij de politie, maar hij vertelde van een begin van het traject moest hij aantonen om zeg maar ook geholpen te kunnen worden. Dat zal waarschijnlijk bij de korpspsycholoog zijn geweest. Maar dat verzin ik even te plekken, maar dat lijkt mij een logische. Moest je dat gaan aantonen? Ja, dat.
Nou ja, als dat zo is, dan is dat bizar.
Juist, maar dat is dus niet de eerste keer dat ik dat hoor, hè?
Nou, dat zou in mijn beleving echt schandalig zijn. Dan ben je niet aan het inzetten op een goede behandelrelatie. En ik denk dat je moet gaan behandelen en of hulp bieden vanuit een basis van vertrouwen. En nu begin je op basis van wantrouwen. Yes, dan sta je als hulpverlenende instantie toch ook met 3-0 achter.
En dat is een gevoel wat ik dus teruggekoppeld krijg van echt meerdere mensen. Hè, naar aanleiding ook van de podcast. En daar zit echt dat diepere gevoel onder van ja, maar wacht even. Wij waren toch broeders, we waren toch kameraden, weet je wel. Wij zijn toch als veteranen ook er is toch eer en zo en er is toch veteranendag en er is toch kameraadschap en verbondenheid, maar dan als ik hulp nodig heb dan merk ik daar niet zoveel van, weet je wel. Dus dat, en daar zitten allerlei haken en ogen aan en allerlei verschillende perspectieven, maar dit is ook een waarheid, weet je wel. Dus, en ik leg hem maar even terug en ik denk dat het goed is dat deze waarheid, en dat is een van de vele waarheden, maar dat deze waarheid ook op tafel komt. Want ik denk dat als je dit beseft, dat het misschien, dat je eens kan kijken van ja, hoe doen we dat nou met die schuldvraag? Is dat iets reëels? Wanneer in het traject doen we dat? Hoe doen we dat? Zijn we misschien niet een beetje doorgeschoten in het stellen van die vraag? Op basis van een aantal nare ervaringen in het verleden? Ik weet het niet. Kijk, en Defensie komt natuurlijk ook helaas ook wel regelmatig in het nieuws met allerlei rechtszaken, hè, die dan gewoon door oud-militairen en zo worden gedaan. Dus, en dan zie je ook zo'n beetje zo'n padstelling en denk ik, ja, jemig, dit komt natuurlijk het vertrouwen in elkaar niet ten goede. En al zeker niet als je mensen gaat helpen. Het hulptraject komt het zeker niet ten goede. Dus, nou, ik denk, ik gooi hem er gewoon eens even in met de hoop dat degenen die hierbij betrokken zijn, weten dat dit een realiteit is van best wel wat mensen die ik uiteindelijk heb mogen spreken. Maar heb jij dit nog nooit teruggehoord, Sven?
Nee, ik hoor dit veel terug.
Oké.
En ook heel recent ben ik op de hoogte van een casus van een oud-collega van de Marche. Twee zelfs. Die nog steeds nu in zo'n traject zitten. En één daarvan heeft, en het is echt waar wat ik zeg, deze week weer een extra keuring gehad om te gaan vaststellen wat er dan precies aan de hand is. En dan wordt die schuldvraag ook weer gesteld. Maar die zit al bijna 2 jaar in dat traject. Dus ik vraag me af waar dan deze keuring weer vandaan komt.
En wat doet die schuldvraag met hem?
Dat maakt hem woedend.
Ja.
En die andere casus, die is nog erger, want die oud-collega is inmiddels de dienst uit. En nou ja, als je maar over defensie begint, dan ontploft hij al. En dat heeft alles te maken met het gevoel, zijn perceptie, zijn idee, hoe dat hij behandeld is door de organisatie. Ja, dat is wel heel triest om te zien, want die beste man die gaat daar echt aan onderdoor. En die heeft nu hele intensieve behandelingen in de civiele sector, om hem eigenlijk maar een beetje overeind te houden.
Ja.
Dat is het dan eigenlijk. Maar dus ik hoor heel veel terug van collega's, oud-collega's, dat ze hier tegenaan lopen. Mm. Ook vanuit andere hoeken. Ja, dat is wel iets wat de hoogrisicosector zich mag aantrekken. Denk ook dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan in de hulpverleningstrajecten, dat ze daar meer aandacht voor kunnen hebben. Hoewel ik ook snap dat vanuit een organisatie het ook belangrijk is dat je op zoek gaat naar wat nou de oorzaken zijn. En of daar dan werkgerelateerde zaken verantwoordelijk zouden kunnen zijn. En dan niet zozeer als schuldvraag of verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, maar dan vooral ook wel om van te leren. En ik ga deels ook wel met je mee dat je als organisatie, je hebt een werknemer al zo lang, hè, in je gelederen, hè, met de keuring, de selectie, de opleidingen, de trainingen, het functioneren, dat je best wel weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En dan kom ik ook weer terug op een eerdere podcast die wij opgenomen hebben over dat zorgmonitoringssysteem waar ik dan zo'n beetje op hinte. Dat je maar maximaal zoveel blootstelling zou kunnen krijgen aan traumatische ervaringen. Maar dat je dus als leidinggevende of als organisatie die mentale component veel beter in beeld gaat brengen bij mensen. Wat ik ook schrijf in mijn boek.
Ja.
Dat je er naartoe moet, dat je een soort van monitorsysteem hebt, waarin je de mentale gesteldheid gedurende de hele loopbaan, zeg maar, van dichtbij nauwgezet kunt monitoren. En dus vroeg kunt ingrijpen op het moment dat je merkt van, hey, hier gaat iets mis. In de privésfeer of in de werksfeer. Ja. Ja. En dan ben je ook veel meer af van ja, schuldvragen en zo. Ik vind dat heel lastig, Michiel.
Ja,
schuldvragen inbrengen in een hulpverleningstraject.
Ja, dan is het
ik heb daar gewoon geen goed gevoel bij.
Nee, ja, maar goed. Nou, ik ben blij dat je. Het lijkt alsof je een beetje aan het kantelen bent in dit gesprek. Want in eerste instantie kreeg ik het gevoel dat je het wat minder urgent zag. Maar weet je, kijk. Als je natuurlijk de schuld, als maar enigszins het gevoel van een schuldvraag aan de oppervlakte komt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat iemand gelijk getriggerd wordt in dat onveiligheidsgevoel. En dat onveiligheidsgevoel is juist vaak het probleem waarom iemand niet iets gaan praten en niet iets gaan uiten. Weet je. Want daar ligt natuurlijk een enorme oorzaak van heel veel mentale problemen. Dat mensen zich onveilig voelen om zichzelf te zijn, om zich te uiten. En dat kan zijn omdat je een leidinggevende hebt die je niet ziet staan, of dat je je niet prettig voelt in een groep. Maar het heeft vooral ook te maken dat het vaak een context is geweest waar je in opgegroeid bent. Dus wow, als die schuldvraag komt, dan is die trigger daar en bam, dan is het gelijk, de schade is al gedaan. Dus ik zou het heel erg goed vinden om dat hoogrisico-organisaties is heel goed kijken van ja, hoe doen we dat nou? En kan dat niet anders, wetende dat dit echt een rode vlag is voor heel veel mensen die dus een hulpvraag stellen. En ik zou ook willen, dat is echt een ik denk dat het heel verstandig is dat je een sfeer creëert binnen die geuniformeerde beroepen, dat ja, we realiseren dat we veel van jullie vragen, en we stellen je ook bloot aan een hoop stress en risico. En daar staat natuurlijk een salaris tegenover. En daar staat heel veel mooie avontuur tegenover. En bla bla bla. En trots en misschien wel eer. Maar ook als je in de. We zorgen voor je. Dus als je in de knel komt, dan kan je op ons rekenen. We staan achter je. Dat gevoel mag er zijn. En als je natuurlijk met die zo'n schuldvraag ondermijnt, maar meteen wat mij betreft, dat gevoel. En dan kan ik me heel goed voorstellen. Terecht of niet, maar ik kan me goed voorstellen dat veel mensen waarbij die schuldvraag zeg maar op een gegeven moment op tafel komt, dat ze het idee hebben van ja, maar wat is dit voor relatie wat wij hebben? Weet je wel? Ik dacht toch dat wij een soort van ongeschreven contract hadden. dat wij voor elkaar zouden door vuur zouden gaan. Ik voor de organisatie en de organisatie voor mij. En ik zat, terwijl ik het zo zat te voor te bereiden, dit gesprek, dacht ik, dit is misschien zo'n ongeschreven contract, wat iedereen wel met je voelt van ja, maar dat is toch logisch als je in zo'n wereld stapt, dat er ook goed voor mij gezorgd wordt. Misschien moet het wel een geschreven contract worden. Van joh, wij verwachten heel veel van je. En dat wordt ook allemaal vastgelegd. Maar wat kan je nou van ons verwachten? Als jij in de problemen komt of als jij hulp nodig hebt. En dat, om maar even heel scherp te maken, wij zorgen ook voor jou als jij in de problemen komt.
Ik denk dat die intentie vanuit hoogrisicoberoepen er zeker is. Ik denk dat in de praktijk de uitwerking daarvan anders kan zijn. In individuele gevallen zelfs met schrijnende gevolgen. Die zul je ook altijd houden. Maar in de kern, in de basis, ben ik het met je eens dat je van een werkgever mag verwachten in deze sector, dat op het moment dat jij in de problemen komt, in dit geval in de mentale problemen, dat je van je werkgever alle steun, alle hulp die voorhanden is, mag verwachten en dat die ingezet wordt.
Yeah.
Dat lijkt me een vanzelfsprekendheid. Zonder op zoek te gaan naar wat nou het nou precies, ofwel werkgerelateerd of privé voor de oorzaak is. Dat vind ik eigenlijk allemaal helemaal niet zo spannend. Er is een werknemer die steekt zijn nek uit voor jou. Dan ga jij dat ook voor de werknemer doen.
Ja, en in het uiterste geval inderdaad, als je een werknemer hebt die in zijn privé dat heftige scenario meemaakt wat jij net schetste, dan mag je jezelf echt de vraag stellen van als organisatie van ja, wat doen we hiermee nou mee? Gaan we dat nou echt zo hard spelen? Of zeggen we gewoon een werknemer van ons is in de problemen en daar staan we gewoon voor?
Ja, ik neig naar het laatste. Maar dat is een gevoel wat ik heb. Zo sta ik er dan in.
Ja.
Maar dan kom je altijd weer op geld uit.
Ja.
En dat,
maar je
en
mag
dat...
je, wat denk je dat als... wat die schuldvraag stellen, zeg maar, voor schade aanricht. Ook al, hè, dus ook al blijkt dan, oké, wij zijn inderdaad, als organisatie zijn we verantwoordelijk. Door alleen maar al die vraag, zeg maar, leidend te maken, maak je zoveel kapot. En dat kost uiteindelijk, denk ik, veel meer geld dan die aantal casussen waarvan je denkt, nou ja, dat is niet helemaal onze verantwoordelijkheid, maar omdat het een medewerker van ons is, pakken we hem gewoon. Ik denk dat die balans ten positieve uitvalt, als je dus ook mensen met een privéoorzaak, zeg maar, als je die gaat helpen.
Nou, dat weet ik wel zeker, want mij is bekend van een aantal casussen wat in dit geval Defensie dan uiteindelijk aan schadeloosstelling moet betalen. Door heel lang te procederen om dat maar niet te hoeven doen. En uiteindelijk door een rechter in het ongelijk gesteld wordt. Michiel, dat gaat om miljoenen.
Ja.
En dan denk ik van, joh, pak dat bonnetje op het moment dat er hulp voorhanden is die ingezet kan worden. Maar en laat dat traject dan gefinancierd worden door de werkgever. Dat zijn de kosten niet. En als dat lang moet duren en als er eventueel een financiële compensatie bij moet komen, omdat meneer of mevrouw in dit geval arbeidsongeschikt raakt, ja, dan is dat maar zo. Maar dan laat je wel goed werkgeverschap zien. En dan laat je ook zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent. Yes. Die ook staat voor wat die zegt. Namelijk
betrouwbare.
Betrouwbaar. Ja. Wij vragen het misschien wel ooit het ultieme van je.
Ja.
Maar je kunt op ons bouwen dat wij ook alles in staat stellen. En in het werk stellen wat in onze vermogen ligt. Yes. Om je daarbij van dienst te zijn, ook op het moment dat het slecht met je gaat. Ja. We laten je niet vallen.
Nee.
En dat ben ik helemaal met je eens.
Ja.
En daar zouden bepaalde hoogrisico beroepen of organisaties echt wel wat meer aandacht aan mogen besteden. En daar ben ik helemaal met je eens.
Oké. Nou, dan, ja.
En ik vind het, en nogmaals, mijn hart gaat uit naar de mensen die hiermee worstelen en die zich onveilig voelen. En die zich in een hoek gezet voelen en misschien wel wanhopig zijn of angstig zijn om hiermee met zo'n traject door te gaan. Dat lijkt me verschrikkelijk. Mijn oproep aan leidinggevenden met name zou zijn, als je hier weet van hebt, je bent bekend met zo'n casus, zet je dan maximaal in om je dienstbaar op te stellen en te doen wat jij kunt, wat in jouw vermogen ligt, niet alleen als leidinggevende, maar vooral ook als mens,
ja.
om een positieve bijdrage aan zo'n herstelproces of zo'n behandelproces of wat voor proces het dan ook is, te geven in plaatsje van op de stoel van de werkgever te plaatsen en heel formeel dingen aan te gaan lopen. Dat zie je ook heel veel gebeuren. Hè? En dat leidt dan ook vaak tot frustratie en woede en onbegrip. En nou ja, dat, maar weet je, dus die rol van die leidinggevende hierin is ook hierin, in dit soort casussen, wel hartstikke belangrijk.
Absoluut.
Dus echt, maar ja, pittig onderwerp, Michiel.
Ja, maar wel eentje dus die mij raakte. Hij raakte me echt diep. En die reacties die ik kreeg, dat waren echt toch diep emotionele reacties. In de zin van, ja, nogmaals, ik dacht dat ik jullie kon vertrouwen. Maar het vertrouwen in deze organisatie is beschaamd. En dat doet mij pijn om te horen. En dus wat mij betreft mag het anders. En ik ben blij met uiteindelijk je reactie. Vooral in de tweede helft van de podcast. En ik denk dat het genoeg food for thought is voor degenen die hier mee te maken hebben.
Zeker. Nou, even terugkomend op mijn eerste reactie. Kijk, ik vind ook wel dat je ook de kant, het standpunt van een organisatie mag belichten. Die hebben ook belangen. Dus ja. Vandaar mijn eerste reactie waarschijnlijk. Ik bekijk dit soort zaken graag van de twee kanten die partij zijn. Mm-hmm. En laat me niet te snel door emoties meeslepen. Ik probeer daar gewoon wat duidelijkheid in te krijgen. Maar op het moment dat mensen vastlopen en ze voelen zich vermalen door een systeem onveilig en wat dan niet meer. Ja, dan vind ik dat heel erg en heel triest om te horen.
Ja, ja. Nee, het is ook helder en dat doe je ook hartstikke goed. En volgens mij is dat ook de bedoeling van deze podcast, dat we dat zo zuiver mogelijk proberen aan te vliegen. Dus dank je wel voor je reflectie, Sven.
Met plezier.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer weer.